weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Steven de weg gevonden. Dag Steven.
Dag Sophie.
Jij bent de man van Katlijne. Zij is 3 jaar geleden gestorven, eigenlijk een paar maanden nadat ze hoofdpijn kreeg.
Ja, dat klopt. Eind november had ze hoofdpijn, maar erge hoofdpijn. Dat regelmatig last van migraine, zoals zoveel mensen. Die migraine die kwam, die ging. Die hoofdpijn eind november was heel erg. Ze is dan met de auto naar huis gereden, ergens langs een andere auto geschramd, dat ze zich niet herinnert. Dat was niet oké. En dat duurde een weekje. En dat was, na die week was dat over. Tijdens die week was ik thuisgekomen de woensdag. Ze lag te kermen van pijnen in de zetel. En ik dacht van, ja, dat kan hier niet. Ik kom aan het ziekenhuis, naar spoed. Tegen dat we daar waren, was die hoofdpijn alweer voorbij. Die dokter van spoed dacht waarschijnlijk, ja, weer een vrouw die hoofdpijn heeft met haar migraine en ja, wat testjes gedaan. Oh ja, niks te vinden uiteraard. En dan zei je van, kijk, voor de zekerheid gaan we een scan voorschrijven. Maar de eerste plaats dat er een MRI-scan vrij was, was 2 maanden later. Oké, life goes on. Na die week was die hoofdpijn gepasseerd. Katlijne ging opnieuw werken, ze was kleuterjuf. December, drukke periode, nieuwjaarsbrieven, cadeautjes, volop werken. Ze was ook bezig met een kerstspel. Ze ging in het rusthuis waar haar tante verbleef. Ging ze op de afdeling daar een kerstspel doen met de kleutertjes, tweede kleuterklas. Mijn moeder had dan nog mooie kleedjes gemaakt voor de engeltjes en de herders en al die figuren. De kerstspel ook nog gedaan daar in het rusthuis. In de eerste week van de kerstvakantie deden we bij ons thuis nog een kampje. Een 8-tal kinderen die ik dan leerde wat programmeren en zo. En mijn vrouw zorgde dan voor de female touch. Een hapje, een drankje, het eten, spelletjes tussenin. Dus dat deden we allemaal. Dan kregen we in de tweede week van de kerstvakantie kregen we een telefoontje van het ziekenhuis. Van kijk, er is een plaats vrijgekomen voor de scan. Als je wilt, kun je vroeger komen. Dat was dan de laatste vrijdag van de kerstvakantie, de eerste vrijdag van januari, in de voormiddag. Normaal, alles van ziekenhuizen, al onderzoeken, deden we altijd samen. Maar net op dat moment kwam er een hondencoach voor onze hond, waar ook wel werk aan is. Dus ik kon niet mee. Maar ja, niet erg. Katlijne zei van, ja, die hoofdpijn, dat is toch weg. Maar voor de zekerheid, ga gewoon gaan en we zien wel. Dat was kort voor de middag. En dan in de late namiddag kreeg ik een telefoon van het ziekenhuis. Van, kijk mevrouw, we hebben een letsel gezien. U moet maandag binnenkomen in het ziekenhuis voor verder onderzoeken. En dat was het.
Een letsel, zo vaag.
Inderdaad. Vrijdag namiddag, niemand meer te bereiken of voor verder uitleg. Heel weekend, ja.
Hoe hebben jullie dat weekend dan beleefd?
Vooral met dingen praktisch te organiseren. We zijn haar ouders geweest, mijn ouders geweest. Haar school moest ook, ja, er moest direct een vervangster gevonden worden. Maar ja, we wisten ook niet wat ons te wachten stond. Dus ook nog bij haar in school, de overdracht naar de vervangster. Ja, praktische dingen. En dan de maandag komen we binnen in het ziekenhuis. En dan vragen ze, ja mevrouw, waarvoor komt u? Ja, we wisten het zelf niet. Uiteindelijk ja, moesten er zo wat vooronderzoeken gebeuren. Dan zeggen ze van, kijk, we gaan een biopsie moeten nemen, maar dat kon nog niet direct. Omdat in de hersenen is, dat moest in een speciaal operatiekwartier. Dat was nog heel de week niet vrij, de operatiekwartier. Dus weer uitstel, terug naar huis. De precieze chronologie weet ik ook allemaal niet meer helemaal. In elk geval werd er een biopsie genomen. Die biopsie moest dan opgestuurd worden. Dan hadden ze al gezien van, oké, het is een tumor. Maar we wisten nog niet precies welke. Dat moest opgestuurd worden naar een labo in Antwerpen, dacht ik. Maar dat labo was net op dat moment heel druk over gevraagd, want dat was net het begin van de coronaperiode en er waren nog geen grote testcentra en dat was net ook daar waar de eerste coronatesten gebeurden. Dus heb weer uitstel. Dus uiteindelijk, na nog enkele weken later, kregen we dan eigenlijk te horen dat het een hersentumor was, een glioblastoom. Het is echt zo, ik vind dat de naam is voor een nuifgeweer of zo. Een verschrikkelijke naam. En dan heb je daar ook nog verschillende categorieën in, 1, 2, 3, 4. En ze twijfelden 2 of 3. Ja, 4, het is duidelijk, 4 is het ergste. 2 of 3, maar moest nog bepaald worden. Uiteindelijk bleek het een 4 te zijn. Het ziekenhuis in Brugge, die stelde voor om chemo op te starten. Ze wilden niet opereren, ze wilden geen bestralingen doen, enkel chemo. En toen werd er ons aangeraden om contact op te nemen met UZ Gent. Dan zijn we via heel snel binnengeraakt bij het team daar. Die zagen dat wel zitten om te opereren, zagen het wel zitten om te bestralen. Maar uiteraard moesten er eerst toch extra onderzoeken gebeuren weer. Dus weer uitstel. Uiteindelijk werd dan beslist om de operatie te doen. Een donderdag. Een operatie van een volledige dag. Dus een heel zware operatie uiteraard. En we wisten dat de eerste 48 uur kritiek zouden zijn. S'avonds, in de late namiddag, belt de dokter die de operatie gedaan heeft. De neurochirurg die belt, zegt oké, de operatie is geslaagd. We hebben er een grote massa kunnen uithalen. Het was meer een blubber, ongeveer het volume van een vuist. Dat zat in haar hoofd. Dus s'avonds ben ik naar haar geweest, samen met haar broer. Ze lag op intensieve natuurlijk dan. En dat leek allemaal goed. Ze was bij bewustzijn, ze was alweer aan het regelen, aan het schikken. Dat zit daar in de frigo en die moet komen en dat. Al die dingen waar ze altijd mee bezig was, daar altijd goed in was. Dus oké, dacht van, dat zit goed. Vrijdag, zaterdag, zondag, alles goed. Maandag was ik bij haar. En toen merkte ik, het is niet goed. Ze was moe, heel moe. Constant slapen. De weerwoord van operatie. Logisch. Ze was aan het uitoven, achteraf bekeken. Dus, rond 4 uur ging ik altijd naar huis, om thuis te zijn voor de kinderen. En ik voelde, ik moet terug. Ik ben teruggereden. Ik ben nog bij haar gezeten. Ze is niet meer wakker geweest toen. Of nauwelijks. Ik heb nog hier avond bij haar gezeten. Ik ben toen naar huis gegaan. Ik zei toch tegen haar, rust nu maar. En toen kreeg ik 's morgens vroeg telefoon dat er... Dat de druk in haar hersenen heel hard verhoogd was, dat ze moest een spoedoperatie doen. Dat ze nog niet wisten wat en hoe. Ik bracht dan nog de kinderen naar school, de hond naar de opvang. En terwijl ik aan het rijden was, kreeg ik telefoon van de chirurg opnieuw dat ik moest komen. Ja, dat weet je uiteraard, dat het niet goed is.
Was dat dan het gevolg van die operatie? Was dat een complicatie?
Als ik het goed begrepen heb allemaal... Door het feit dat er zo'n massa uit haar hersenen weggehaald werd, moesten die hersenen opnieuw zich positioneren. Daar is dan een hersenbloeding ontstaan, epileptische aanval ontstaan en onomkeerbaar.
Hebben jullie dan echt afscheid kunnen nemen? Heeft ze dat beseft?
Nee. Nee, echt. Toch bij volle bewustzijn afscheid nemen, nee.
En ook daarvoor, in het proces van die onderzoeken, hebben jullie daarover gepraat?
Nee, veel te weinig. Het plan was om dingen te regelen, te praten na de operatie. Ik was ook heel, heel optimistisch. Naïef misschien, achteraf bekeken. Ik had ook niks opgezocht. Bewust, dokter Google en zo, ik wilde het niet weten, Kathleen wel. En zij wist dat er geen overlevingskans was. Het is een kanker, het is een tumor. Als je de grafieken met levensverwachting bekijkt, de grafieken gaan niet verder dan 2 jaar. Na diagnose. In de beste gevallen. Het is een grafiek die pijlsnel naar beneden gaat. Dus daar maakt ze ook deel van uit, van die grafiek.
Heeft ze jou dan willen sparen, denk je?
Waarschijnlijk.
Want als zij het wist, En jij niet?
Ik wist het pas hoe erg het was toen we bij de chirurg zaten om de operatie te bespreken. En we vroegen van, wat is eigenlijk het doel van de operatie? En hij zei, tijd geven. En toen pas besefte ik hoe erg het eigenlijk echt wel was. Ik ben iemand die nog altijd... Ik geloof in de geneeskunde, ik geloof in de wetenschap. En ik dacht van, oké, we zitten hier bij de specialisten van België, topteam. Dat zal hier wel goed komen. Maar ja, niet.
De grond onder je voeten wordt weggehaald.
Ja.
Dat was op 10 maart 2020. Een paar dagen voor ons land volledig afgesloten werd. Je zei het al, het begin van die coronaperiode. Ja, dat legt er toch nog een laag extra op, denk ik.
Ja,
of niet?
Het bizarre is, 10 maart was er in ons land nog niks. Ja, er was corona, het was in het nieuws. Zelfs in het ziekenhuis nog geen mondmaskers, geen zeep, ontsmettingsgel, al die dingen. Afstand houden, bestond allemaal nog niet.
Dus iedereen heeft nog afscheid kunnen nemen bij haar?
Eindelijk is iedereen van de familie die er kon zijn, die is gekomen. En we zaten samen in een klein lokaaltje dat je een week later niet meer binnen zou mogen. En we zaten daar met een twintigtal, denk ik, 20, 25 man, dicht op elkaar. En iedereen heeft nog bij Katlijne kunnen afscheid nemen. Ook al lag ze enkel nog aan de beademingsmachine. Ze was op zich op dat moment al hersendood. Ik vond het wel fijn dat we dat net nog kunnen doen hebben. En een week later was het land volledig gesloten.
Dus dit overkomt jou veel sneller dan je verwacht had. En dan begin je, zoals dat gaat, een uitvaart te regelen. Maar per dag dat je daarin verder gaat, mag je niks meer.
Ja, dat was frustrerend. Het zou een uitvaart geweest zijn, een afscheidsviering noem ik het, voor honderden mensen, veel honderden. Vrienden, familie, kennissen, mensen van haar school, dat is zo graag gezien op school, ouders, de kleuters, de leerkrachten, dat ging een massa volk zijn. Ik was er ook al op voorbereid met de kaartjes, een herinneringsje, honderden, ik heb er nog altijd veel liggen nu. En plots begon het, de lockdown, dag na dag. Werd er meer en meer aangekondigd wat niet mocht. Uiteindelijk van die uitvaart, die afscheidsviering met 500, 600, 700 man misschien die ik voor ogen had, zijn we enkel nog met de hele dichte familie. En dus mijn ouders, haar ouders, haar broer, zussen, mijn zussen en mijn kinderen, onze kinderen. Dat waren de enigen die er nog mochten bij zijn. En zelfs dat was eigenlijk... Misschien net op het randje van wat niet mocht.
Maar op zo'n moment denk je toch?
Nee. We hebben dat gedaan. Het was buiten. Het was heel mooi weer. Prachtige setting. Een restaurant bij ons in de buurt. Heel lieve mensen. We hebben dat heel mooi kunnen doen. En ik denk dat het voor mij goed was, achteraf bekeken ook weer, dat ik het op die manier kunnen doen op dat moment. Was het geweest zoals ik het aanvankelijk gepland had... Dan had ik constant heel die viering met stress gezeten van hoe loopt het, is alles in orde, al die dingen. Nu heb ik dat heel bewust kunnen doen, samen met de kernfamilie. En op een moment zei ik tegen mijn schoonbroer, het is misschien raar, maar ik ben aan het genieten.
Was er meer ruimte voor jouw eigen verdriet, omdat jullie maar in zo'n kleine groep waren?
Ja, het was persoonlijk, het was klein. Het was mooi.
Maar toch heb je het 2 jaar later nog wel op een andere manier. Want dat wordt zo vaak gezegd. Hè. Je kan maar 1 keer afscheid nemen, die afscheidsviering. Dat is een momentum en dat is dan voorbij. Maar dat is niet waar, hè?
Nee, uiteindelijk heb ik 3 keer afscheid genomen. Ik neem nog elke dag afscheid. Maar 3 keer ritueel afscheid genomen. De eerste keer de dag dat ze gestorven was in het ziekenhuis... Dan de 2e keer met de kernfamilie in Cox. Gewoon heel klein, mooi, intiem en warm. En dan een 3e keer, eigenlijk voor alle mensen die wilden ook nog. Die vraag was er. Normaal als mensen niet kunnen komen naar een begrafenis, naar een afscheid, dan komen ze nog bij je thuis langs. Maar corona. Verder dan de voordeur kwamen ze niet. Hier en daar heb ik toch al een keer voort gedaan, van kom toch maar binnen. Ja, wie niet. Maar veel mensen die wilden komen, die wilden afscheid nemen, die konden het niet. En dat ritueel van afscheid nemen is zo belangrijk. Op dat moment was het voor mij niet meer zo belangrijk, maar ik wilde het wel, het ritueel geven aan de mensen die het wilden.
Want Katlijn, dat was voor heel veel mensen belangrijk, hè?
Ja. Ja. Ze was op school, in de familie, in de vrienden. Ze was, ik noem maar de lijm, het smeermiddel, de motor, de organisator. Ja. Ik denk niet dat er iemand is die Katlijn niet graag had. Ik kan me dat niet voorstellen. En dat klinkt nu dat ik haar verheerlijk of zo. Misschien is dat ook wel zo, ja. Maar iedereen ziet Katlijn graag. Nog altijd.
En voor die mensen, ja, heb jij dat opnieuw gedaan?
Ja.
En hoe ging dat dan?
Ik wist ongeveer in grote lijnen wat ik wilde. Ik wilde een paar mensen die vertelden over Katlijn. Ik wilde wat muziek. Ik wilde daar wat beelden bij. En ik dacht, ik ben ook wel technisch genoeg en ken wel mensen genoeg om me daarin te helpen. En toen kreeg ik eigenlijk van Klare, van mijn dochter, een tip. Van kijk, er bestaat zo iemand, een ceremoniespreker. Misschien moet je een keer contact opnemen.
Dan hebben we het over Lieke van Stories by Memel, die hier ook al langsgekomen is om te praten over anders afscheid.
En ik had het geluk dat Lieke dat wilde doen. Ik kende haar niet, ik kende haar werk niet. Ik vertrouwde mijn dochter daarin, dus gewoon even vlug gegoogeld. Gekeken, wie is ze? Oké, een mailtje gestuurd. Na een hele tijd kreeg ik dan een telefoontje van haar, van kijk... ik wil wel kijken wat de vraag is en hoe we kunnen samenwerken. En dat is eigenlijk een heel warme, fijne, mooie samenwerking geweest. Lieke is een paar keer bij mij thuisgekomen. We hebben heel veel gepraat. Ze wilde Katlijn leren kennen. Ze heeft met vrienden gepraat, ze heeft met familie gepraat. En ze heeft eigenlijk van die afscheidsviering echt iets, een heel mooi, warme namiddag gemaakt. Ze heeft echt het... zoals zij het zegt, het verhaal van Katlijn gebracht, het verhaal mooi neergelegd. Dat is heel warm. Er waren ook veel mensen weer. 300 man ongeveer was er. Die mensen konden dan ook afscheid nemen en waren daar... Ja, blij is raar gezegd. Ze waren er dankbaar voor.
Want je zei daarnet, bij dat kleine afscheid was ik eigenlijk aan het genieten. Was dat dan bij dat grote afscheid, 2 jaar later... Opnieuw zo? Betekende dat het ook voor jou iets? Heb je daar ook iets aan gehad?
Op een andere manier. Niet meer naar het afscheid toe, maar wel naar het voelen van de warmte van de mensen. Het voelen van hoe graag Katlijn gezien is. Dat was het... Dat betekende veel voor mij dan.
En dat ze niet vergeten is. Als daar 300 mensen 2 jaar later opdagen, wil dat iets zeggen, hè? Want we gaan er snel over, maar er gebeurt zoveel. Ze wordt ziek, dat gaat heel erg snel. Ze gaat eigenlijk heel snel na de diagnose dood. En dan zit jij daar, alleen met je verdriet en 3 kinderen, in een lockdown.
Ja.
Hoe is dat gegaan, Steven? Was dat die eenzaamheid...
Dat was... eigenlijk viel dat nog goed mee. Ik zelf ben uit mezelf niet echt een heel erg sociaal mens. En achteraf bekeken was die lockdown voor mij wel goed, dat ik niet veel onder mensen moest komen en niet veel de vragen moest trotseren van en hoe is het en hoe gaat het en hoe is het met de kinderen. Doordat we niet bij elkaar mochten komen, kwamen die vragen ook niet en moest ik daar ook dus niet de awkward antwoorden op geven. Dus dat was toch wel een beetje een opluchting ook.
De rust.
Ja.
Maar je bent wel plots alleenstaande papa van 3 tieners op dat moment. Als ik het zo hoor, was Katlijn de sociale van jullie 2.
Ja, inderdaad. Zij was ook de motor, de organisator van het gezin, de warme kant. Zij kon babbelen met de kinderen. Ik viel minder. Bijna niet. Ik moest dan alles alleen beginnen doen. Ik kon al koken, ik kon al schoonmaken, ik kon kleren wassen. Ik was al goed getraind daarin. Of afgericht, of hoe je het ook wilt noemen. Wij deden heel veel samen. Dus dat was wel mijn voordeel. Dus de praktische kant van het gezinsleven, dat lukt wel. Ik kreeg er ook wel wat hulp bij. Van mijn moeder, mijn schoonmoeder. Die op hun manier helpen. Maar de praktische kant van het gezinsleven, dat lukt me wel.
Maar plots heb je geen klankbord meer. Moet je alle beslissingen alleen nemen?
Dat is moeilijk. Ja, dat ging dan bijvoorbeeld over een zoon die wilde uitgaan en vraagt hoe laat moet ik thuis zijn of ergens wil blijven slapen. Ja, dan moet je daar alleen denken van, hoe was dat nu bij mijn dochter geweest, die wat ouder is? Even daaraan denken en dan zo gelijk mogelijk te doen en achteraf toch te horen krijgen van, ik mocht dat nog niet. Zo'n ding. En dan,
Maar bij zo'n keuzes vraag je dan af, wat zou Katlijne nu gedaan hebben?
Ja, in het begin wel. Gaandeweg minder en minder.
Want jij moet verder.
Ja. Het is wat het is.
Je zit daar dan, jij met je verdriet, maar ook drie kinderen die hun mama verloren zijn. Wat voor sfeer hangt er dan in huis? En dan nog de hormonen die door de kamer vliegen met pubers?
Ik heb het geluk dat ik eigenlijk heel brave kinderen heb. Die puberteit die gaat zelden gepaard met slaande deuren. Eigenlijk niet. Ik kan echt mijn handjes kussen over mijn kinderen. Dus die echte grote problemen, die zijn er niet. Hun verdriet is er wel. En dat is moeilijk voor mij om daarover te praten met hen. Dat lukt niet. Ik ben sowieso geen grote prater over zo'n dingen. Mijn kinderen ook niet. Ze zijn zo de typische West-Vlamingen, denk ik. Kop naar beneden en doordoen.
Maar ja, je kijkt er niet naar of je steekt je kop in het zand, maar dat maakt niet dat het weg is, hè?
Het is er. Ik weet dat het er is.
En kunnen jullie dat op andere manieren uiten?
Mijn dochter is daar wel wat mee bezig. Dat is ook zo'n beetje de female touch dat ze in huis brengt. Een keer iets anders van decoratie in huis zetten. Een keer een bloemetje, een nieuw vaasje, zo'n dingen doet zij. Bij de jongens ligt dat anders, ja.
En hoe gaat het nu met jou vandaag, 3 jaar later?
Het gaat niet veel anders met mij dan toen.
Dan toen het vlak gebeurd was?
Ja.
Of net gebeurd was?
Ja. Als ik zit zo in een paar Facebookgroepen van weduwen en weduwnaars. Als ik mezelf dan vergelijk, het verhaal is anders natuurlijk, als ik mezelf vergelijk, dan denk ik dat ik eigenlijk heel vlug de draad terug heb opgenomen. Ik ben vlug opnieuw beginnen werken. Ik ben eigenlijk enkel het eerste trimester van 2020, het eerste schooltrimester, thuis geweest na de paasvakantie. Ben ik opnieuw beginnen werken, voltijds. Ik had dat nodig om gewoon weer opnieuw bezig te zijn. En dat zolang ik bezig kan zijn, zolang ik kan die routine hebben, draait het bij mij. Ben ik de gelukkige, happy, hippie Steven? Nee, dat niet. Maar ik ben realistisch. Wat gebeurd is gebeurd. En daar kan niet aan veranderen. Het verdriet is er. Het gemis is er. Punt.
En verwacht je dat die hippie Steven ooit nog terugkomt? Of stukjes?
Die is er wel bij stukjes.
Je gaat nooit meer dezelfde worden.
Tuurlijk niet. We zijn zo lang samen geweest. We waren een koppel van in 95, denk ik. Dus 25 jaar samen zijn. Dat was op dat moment de helft van mijn leven dat ik met Kathleen samen was. Wij waren eigenlijk altijd samen. We deden alles samen, we gingen samen uit, samen thuis. Ook letterlijk. 'S Morgens vertrokken we samen met de kinderen in een auto. En 's avonds kwamen we samen terug thuis. Als we ergens naartoe gingen, was bijna altijd dat we alles samen deden. En ja, dat is nu alleen.
Dat is verschrikkelijk oneerlijk, toch? Ben je niet boos?
Nee. Nee. Het heeft geen zin om boos te zijn op iets wat niet kan veranderen. Ik aanvaard het. Het is gewoon zo. Dingen die kunnen veranderen, dingen die je kunt aanpakken, oké. Als dat niet lukt om dat aan te pakken, dan kan ik boos zijn. Alhoewel, ja, boos. Ja. Of kan ik mij erin opwinden. Maar het heeft geen zin om me boos te maken. Het heeft geen zin om me op te winden daarin. Ze komt niet terug. Ze is dood, ze is weg.
Had jij graag iets anders gedaan? Of had je iets anders gedaan als je terugkijkt? Zeker naar die periode tussen november en maart. Waren er dingen die anders hadden moeten lopen?
We hadden veel sneller, concreet moeten dingen afspreken. Dingen regelen, dingen plannen. Over ja, hoe alles verder zou lopen, dat is er heel weinig geweest. En dan plots val je zo in een gat, een zwart gat. En dan begint de frustratie die elke weduwe heeft van alle papierwerk, alle administratie, alle financiële bullshit die erbij komt. Zoek het dan maar uit.
Ik heb hier al een paar mensen over de vloer gehad die een partner zijn verloren. En dat is wel echt iets wat terugkomt. Dat, ja. dat er nog een extra laag bovenop ligt, boven diep verdriet. Word je bijna gepest, als ik het zo mag zeggen, door onze overheid met wat er allemaal...
Ja, het begon goed. Een paar dagen na het overlijden begon ik zo met de administratie ook. Ik belde naar het ziekenfonds. Ah ja, meneer, inderdaad, we zijn op de hoogte, gecondoleerd, bla bla bla. Ze wisten het al. Ik dacht van, oh, wauw. Het systeem werkt. Ik belde naar kinderbijslag, geloof ik. Oh ja, we weten het al, alles wordt aangepast, alles wordt geregeld. Wauw, 2 op 2. En dat was het. Alle andere administraties liepen zo log, zo stroef. Ik heb gisteren ontdekt, ik moest naar de autokeuring. En ik keek op de app van de bank naar een polis. En daar staat Kathleen nog op als tweede bestuurder. Mijn bank, mijn verzekering, weet dat ze gestorven is. En dat is niet automatisch gebeurd dat ze daar uitgehaald wordt. Ik dacht van, allee, hoe kan dat nu? We zijn 2023, er is zoveel geautomatiseerd, zoveel geïnformatiseerd. Ja, zoiets. En dan zijn er nog zo'n dingen dat je echt zelf moet alles uitzoeken uit... Ja, soms is dat zo absurd.
En wat voor een gevoel geeft dat dan als je haar naam daar ziet staan als tweede bestuurster?
Op dat moment was dat van, allee, kom aan. Dan wel een beetje boosheid op een administratie die zijn ding niet doet. En ook van, ja, inderdaad, je hebt hier veel in een auto gezeten ook.
Ja, want jullie waren altijd samen. Waar loop je zo nog tegenaan als weduwenaar?
Dingen die je normaal met twee doet... Dat je dat niet meer met twee kan doen. Dat gaat over bijvoorbeeld de praktische organisatie van een huishouden. Kathleen deed dat. Zij was de denker. Zij had al alles gepland en geregeld. Voor ik ook nog maar dacht dat er iets zou moeten geregeld en gepland worden. Zo'n dingen financieel ook. Wij hadden twee goede inkomens. Beiden in het onderwijs. Dus we klagen zeker niet over het inkomen. Dus we hadden twee inkomens en dan val ik terug op één inkomen. Maar de kosten blijven grotendeels wel hetzelfde. Het volume aan eten van 5 personen naar 4 personen, zoveel verschil is dat niet. Dus het moet wel aangekocht worden. Kledij voor de kinderen, gelukkig. Mijn jongste zoon bijvoorbeeld, die is zot van Think Twice, een tweedehandswinkel. Dus daar kunnen we veel geld op sparen, maar er moeten ook wel andere dingen wel gekocht worden. Schoolmateriaal, de huur van de kot van mijn zoon. Eerst van mijn dochter, nu van mijn zoon. Gelukkig betaalt mijn schoonouders dat. Anders raak ik niet meer rond. In het begin raakte ik wel nog rond. Maar door dat alles van prijzen zo hard gestegen is. Want ik vroeger nog net rondkwam. Vroeger spreek ik dan de eerste jaar na het overleden van Kathleen, waar ik toen wel nog net rondkwam, is dat nu vaak net niet meer. Maar het lukt nog. Soms moeten we, als er onverwachte extra uitgaven zijn, dan is het uit de spaarboek.
En dat komt bovenop verdriet, hè? Het was zo oneerlijk dat je dat er nog moet bijnemen. Is daar een oplossing voor? Zouden we daar maatschappelijk gezien meer kunnen ondersteunen?
Ja, dat zit ook weer bij dat verhaal van die weduwepensioen en kinderbijslag, dat verhoogd kinderbijslag. Dat is zoiets waar verschillende organisaties mee bezig zijn. ODOS is daarmee bezig, samen met Hannelore Bedert, die daar ook lange tijd aan getrokken heeft. Ja, tuurlijk mag er meer geld zijn. Tuurlijk mag er moeten dingen makkelijker gemaakt worden en beter georganiseerd zijn en duidelijker zijn, natuurlijk. Op zich vraagt dat ook niet veel werk van de overheid. Het brood is gesneden voor hen, ze moeten het gewoon aanvaarden. En oké, er moet geld zijn, maar er moet ook politieke wil zijn. Ze moeten het zien, omdat het lastig is. Maar vraag nu niet welke concrete zaken daarin moeten veranderen. Zo hard ben ik er niet mee bezig geweest. Ik weet wel en ik lees van andere weduwen hoe moeilijk ze het ook hebben. Een vriendin-weduwe schreef nu dat ze werkt deeltijds, krijgt ook een deel dat weduwepensioen. Ze heeft haar belastingsbrief gekregen, moet vorig jaar 8.000 euro teruggeven, dit jaar weer 6.000 euro teruggeven. Als ik dat zou moeten doen, dan heb ik geen... niks meer. Ik zou mijn huis moeten verkopen om dat te kunnen betalen.
Dat is niet oké, hè?
Nee. Dat systeem, dat klopt niet. Ik heb er geen gebruik van gemaakt, omdat ik, als ik daar gebruik van wilde maken, dan mocht ik nauwelijks deeltijds werken. En ik wilde niet nauwelijks deeltijds werken. Ik wilde weer volledig gaan werken. Dus iets waar ik recht op had, kon ik geen aanspraak op maken.
Het is de omgekeerde wereld, hè?
Kathleen heeft jarenlang belasting betaald. Okay, ze heeft er veel voor teruggekregen van die belastingen ook. Maar eigenlijk heeft ze ook betaald voor een stukje van sociale zekerheid waar ze dan achteraf, of waar ik dan achteraf zou kunnen gebruik van maken. Maar dat verdwijnt in de grote schatkist. En dat is stom. Hetzelfde met het geld van haar pensioen sparen. Okay, dat is naar ons gekomen. Maar daar zit een groot stuk erfbelasting op. Ook weer zo absurd.
Heel absurd.
Ja. Dus de geld is weg.
Jij schrijft elke tiende van de maand, de dag dat ze gestorven is, een gedicht voor Kathleen. Waarom doe je dat?
Haar te blijven eren.
En je zegt, ik ben niet zo'n prater. Maar waar komen die woorden dan?
Praten en schrijven is nog iets anders, hè. In het begin kwamen die, terwijl ik aan het wandelen was met de hond, 's morgens, dacht ik van, waar ga ik het over hebben? Tegen dat ik thuis kwam, zat het ongeveer in mijn hoofd. En kwam het eruit. Ik moet ook wel zeggen, soms heb ik ook wel een vloek erop, hoor. Dat ik mezelf die belofte heb gedaan om elke tiende van de maand dat te doen. Ik dacht van, oh, verdorie, wat moet ik nu weer aan overschrijven? En dan is het gewoon even in de Pinterest-bibliotheek gaan kijken en daar een plaatje halen. Maar ik probeer het toch altijd wel zoveel mogelijk iets persoonlijks van te maken. En in het begin waren dat bedenkingen, mijmeringen. En nu zijn dat meer korte dingetjes, ik heb even een periode limericks gedaan. Haiku. En nu zijn het elfjes. Elfjes in dichtvorm. 11 woorden. Eerste lijn 1 woord, tweede lijn 2 woorden. Even meetellen. Derde lijn 3 woorden, vierde lijn 4 woorden. En vijfde lijn weer 1 woord. En dan zouden we moeten aan 11 zitten, denk ik. Iets makkelijker van dichtvorm dan een haiku. Maar ook wel... leuk om zo even je gevoel in woorden te kunnen plaatsen.
En eventjes wat dichter bij haar te zijn op een manier.
Ja, en dan vind ik het ook wel fijn de reacties die je erop krijgt dan. De likejes en de hartjes. Ja. Mensen zeggen mij dan ook wel, zeker in het begin, meer dan nu, dat ze dat ook wel fijn vinden en er naar uitkijken elke keer. Wat zal het nu weer zijn?
En ben je bang voor het moment dat er misschien geen hartjes meer volgen of geen likes?
Dan is het zo.
Jij gaat het wel blijven doen.
Ik hoop het. Dat is het plan, ja.
Dat is mooi. Wat mis je het meest aan Katlijne? Of aan jullie? Want jullie waren een haar, soort
haar zijn. Haar zijn, gewoon het samen zijn. Het zonder veel woorden bij elkaar zijn en ja, alles doen.
Is er ruimte om dat ooit nog met iemand anders te beleven? Of?
Dat doe ik ook. Ik heb een relatie. Ik had een relatie ook. Ik had een relatie die eigenlijk iets meer dan een jaar geduurd heeft. Maar die heb ik stopgezet omdat ik bang werd. Het werd heel concreet in de relatie. We begonnen te praten over te gaan samenwonen. En toen zag ik die vrouw in mijn huis staan, in mijn keuken staan. En ik dacht, dat klopt niet. Dat is niet juist. En ja, toen heb ik die relatie stopgezet. Dat was niet makkelijk.
Kunnen die twee niet naast elkaar staan?
Nu nog niet. En nu heb ik een relatie, ook met een jonge vrouw die weduwe geworden is ook. Ongeveer in dezelfde periode. Ze is trouwens fan van jou. Dat moest ik zeggen. Dus nu heb ik sedert een drietal maanden, vier maanden een relatie met haar. En daar weet ik dat dat heel concreet samenwonen er in de eerste jaren gewoon nog niet zal inzitten. Zij woont in Leuven, heeft jonge kinderen, heeft daar haar leven, de kinderen hebben daar haar leven. Ik woon in Jabbeke, we hebben ons leven in Brugge. Dus het gaan samenwonen, dat zit er nog lang niet in. En dat maakt het voor mij veiliger, rustiger, minder of niet bedreigend.
En helpt het ook dat zij weduwe is en dat jullie allebei een partner hebben die daar ook ja, een plaats heeft?
Ja, absoluut. Dat helpt in de zin dat we ook alert zijn naar datums bijvoorbeeld. Sterfdatum, verjaardagen, zo'n dingen. Dat helpt om snel te zien bij elkaar van oké, je hebt het even moeilijk. En dat zou wel daarmee kunnen te maken hebben. Ook bij het aan elkaar vertellen van wat er gebeurd was. Zoals ik hier tegen jou vertelde in het begin. Heel het proces en dan het rouwproces achteraf, dat gaat makkelijker om te vertellen.
Tegen iemand die weet hoe het voelt.
Ja. En daarmee wil ik absoluut geen afbreuk doen aan die andere partner die ik gehad had. Zij luisterde ook. Maar het is anders. Je hebt soms minder woorden nodig om meer te kunnen zeggen.
Je hebt hier wel al veel woorden gezegd voor iemand die niet veel praat. Ik voel... Steven, ik voel alleen maar zoveel liefde. Dat is toch wat overblijft, hè, nu?
Ja.
En warmte. Van jou, maar nog van heel veel andere mensen voor Katlijne. Hè?
Dat is ook wat Katlijne had voor iedereen. Katlijne, die was er altijd voor iedereen. Die had het zorgzame in zich. Ook voor zichzelf kon ze zorgen. Ze was niet het zorgzame type dat zichzelf wegcijfert. Maar zorgen voor mensen, zorgen voor haar gezin, zorgen voor de familie, zorgen voor haar kleuters. Dat was Katlijne en dat deed ze op zo'n warme manier dat de mensen het fijn vonden om bij haar te zijn.
Ze wordt heel, heel hard gemist, hè?
Absoluut. Ja. Door heel veel mensen.
Elke tiende van de maand gaan we daar vanaf nu bij stilstaan. Blijf nog heel lang gedichten schrijven, Steven. Elke tiende. Er zijn nog andere vormen dan haiku's en limericks en elfjes.
Ja.
Dank je wel om hier te vertellen.
Dank je wel dat ik over Katlijne mag vertellen. Ik vind het zo fijn om dat toch elke keer opnieuw te kunnen vertellen. Ik ga niet uit mezelf aan mensen gaan beginnen vertellen over Katlijne. Maar als mensen vragen naar Katlijne, vind ik dat zo fijn. Omdat ik haar zo graag zie.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren. Ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.